Hoofdstuk 64. Een ten ondergang gedoemd volk. De triomfantelijke intocht van Christus in Jeruzalem was een zwakke voorafschaduwing van zijn komst op de wolken des hemels in macht en heerlijkheid ten midden van het gejubel der engelen en de vreugde der heiligen. Dan zullen de woorden die Christus sprak tot de priesters en de farizeeërs vervuld worden. Gij zult mij nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: gezegend hij die komt in de naam des Heren. Matteüs 23, vers 39. Aan Zacharia werd in een profetisch visioen die dag van uiteindelijke triomf getoond. En hij zag ook de ondergang van hen die bij de eerste komst Christus hadden verworpen. Zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben en over hem een rouwklacht aanheffen, als een rouwklacht over een enig kind. Ja, ze zullen over hem bitter leed dragen als het leed op een eerstgeborene. Zacharia 12, vers 10. Dit schouwspel zag Christus reeds voor zich toen hij naar de stad keek en over haar weende. In de tijdelijke verwoesting van Jeruzalem zag hij de uiteindelijke vernietiging van dat volk dat schuldig was aan het bloed van de Zoon van God. De discipelen zagen de haat van de Joden tegen Christus, maar ze zagen nog niet in waartoe dit zou leiden. Zij begrepen de ware toestand van Israël nog niet. Evenmin konden zij de vergelding die over Jeruzalem zou komen verstaan. Dit openbaarde Christus hen door een veelbetekenende aanschouwelijke les. De laatste roep die tot Jeruzalem was gericht, was tevergeefs geweest. De priesters en de oversten hadden gehoord hoe de profetische stem uit het verleden weer klonk via de menigte, als antwoord op de vraag: wie is dit? Matteüs 21, vers 10. Maar zij aanvaarden deze stem niet als die der inspiratie. In hun woede en verbazing probeerden zij het volk tot zwijgen te brengen. Er bevonden zich Romeinse ambtdragers onder de menigte, en bij hen klaagden de vijanden van Jezus hem aan als leider van een opstand. Ze deden het voorkomen dat hij op het punt stond de tempel in te nemen en als koning over Jeruzalem te gaan regeren. Maar de kalme stem van Jezus bracht de rumoerige menigte een ogenblik tot zwijgen toen hij opnieuw verklaarde dat hij niet was gekomen om een tijdelijk heerschappij te vestigen. Hij zou spoedig opvaren naar zijn vader en zijn aanklagers zouden hem niet meer zien, totdat hij zou wederkomen in heerlijkheid. Dan, te laat voor hun behoudenis, zouden ze hem erkennen. Deze woorden sprak Jezus met droevigheid en bijzondere kracht. De Romeinse ambtdragers zwegen en stonden verbaasd. Hoewel goddelijke invloed voor hen vreemd was, werden hun harten bewogen zoals dat nooit tevoren het geval was geweest. Op het kalme, plechtige gelaat van Jezus lazen zij liefde, welwillendheid en rustige waardigheid. Ze werden ontroerd door medegevoel die zij niet konden begrijpen. In plaats van Jezus gevangen te nemen, waren ze meer geneigd hem eer te bewijzen. Zij wendden zich tot de priesters en de oversten en beschuldigden hen ervan dat zij verwarring hadden gesticht. Deze leiders, verbitterd en verslagen, wendden zich tot het volk met hun klachten en redetwisten heftig onder elkaar. Intussen ging Jezus onopgemerkt naar de tempel. Daar was alles rustig, want het gebeuren op de Olijfberg had de mensen weggeroepen. Een korte tijd bleef Jezus in de tempel en keek ernaar met droevige ogen. Daarop trok hij zich met zijn discipelen terug en keerde weer naar Betanië. Toen de mensen hem zochten om hem op de troon te plaatsen, was hij niet meer te vinden. De gehele nacht bracht Jezus door in gebed en 's morgens ging hij weer naar de tempel. Op weg daarheen kwam hij langs een tuin beplant met vijgenbomen. Hij werd hongerig en toen hij van verre een vijgenboom zag die bladeren had, ging hij daarheen om te zien of hij er ook iets aan zou vinden. En erbij gekomen vond hij niets aan dan bladeren. Het was nog niet tijd voor rijpe vijgen. Uitgezonderd in bepaalde streken en op de hooglanden rondom Jeruzalem kon men terecht zeggen: het was de tijd niet voor vijgen. Markus 11, vers 13. In de boomgaard waar Jezus naartoe was gegaan, scheen echter één boom alle andere voor te zijn. Die was reeds overdekt met bladeren. Het is naar de natuur van de vijgenboom dat als de bladeren zich ontvouwen, de groeiende vruchten tevoorschijn komen. Daarom beloofde deze boom, die vol bladeren was, gerijpt fruit. Maar dat scheen bedrog. Toen Jezus de tak onderzocht, van de dikke tak geheel onderaan tot het twijgje in de top, vond hij niets dan bladeren. Het was een grote hoeveelheid in het ooglopend loof, niets meer. En Christus sprak er een vernietigende vloek over uit: nooit eet meer iemand vrucht van u in eeuwigheid. zei hij. Marcus 11, vers 14. De volgende morgen, toen de heiland en zijn discipelen opnieuw op weg waren naar de stad, trokken de dorre takken en de wegkwijnende bladeren hun aandacht. Rabbi, zei Petrus, zie, de vijgenboom die gij vervloekt hebt, is verdord. Marcus 11, vers 21. Het feit dat Christus de vijgenboom had vervloekt, had de discipelen zeer verbaasd. Het scheen hen niet in overeenstemming te zijn met zijn karakter en werken. Dikwijls hadden zij gehoord hoe hij verklaard had dat hij niet gekomen was om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Zij herinnerden zich zijn woorden: de Zoon des Mensen is niet gekomen om de mensen zielen te verderven, maar om te behouden. Lucas 9, vers 56, Statenvertaling. Zijn wonderwerken waren gericht op het herstellen, nooit op het vernietigen. De discipelen hadden hem alleen gekend als een hersteller, de genezer. Deze daad stond op zichzelf. Wat was het doel hiervan, vroegen zij zich af. God heeft een welbehagen in goede tierenheid. Micha 7, vers 18. Zo waar ik leef, luidt het woord van de Heere Heren, ik heb geen welbehagen in de dood van de goddelozen. Ezechiël 33, vers 11. Voor hem is het werk van de verwoesting en het aanzeggen van een oordeel een vreemd werk. Jesaja 28, vers 21. Maar in de genade en liefde licht hij de sluier op van de toekomst en laat de mensen de gevolgen zien van een zondig leven. Het vervloeken van de vijgenboom was een sprekende gelijkenis. De onvruchtbare boom, die met zijn aanmatigende lommer praalde voor de ogen van Christus zelf, was een symbool van het Joodse volk. De heiland wilde zijn discipelen de oorzaak en de stelligheid van Israëls ondergang duidelijk maken. Voor dit doel gaf hij de boom zedelijke kwaliteiten en maakte hem zo tot een verklaarder van goddelijke waarheid. De Joden onderscheiden zich duidelijk van alle andere volken, doordat zij beleden God trouw te zijn. Ze waren bijzonder door hem begunstigd en maakten meer dan andere volken aanspraak op rechtvaardigheid. Maar zij waren verdorven door de liefde voor de wereld en winstbejag. Zij gingen prat op hun kennis, maar waren niet op de hoogte van Gods geboden. En ze waren vol huichelarij. Zoals de onvruchtbare boom spreidden zij hun onzichtbare takken uit, beelderig om te zien en schoon voor het oog. Maar zij geven niets dan bladeren. Marcus 11, vers 13. De Joodse godsdienst, met zijn prachtige tempels, zijn gewijde altaren, zijn priesters met de heilige hoeden op en zijn indrukwekkende plechtigheden, was inderdaad prachtig wat het uiterlijk betreft, maar nederigheid, liefde en weldadigheid ontbraken eraan. Geen van de bomen in de boomgaard droegen nog vruchten, maar de bladeloze bomen wekten geen verwachtingen en stelden niet teleur. Door deze bomen werden de heidenen voorgesteld. Ze waren even verstoken van de godsvrucht als de Joden, maar ze hadden niet beleden dat zij God dienden. Zij hielden niet voor grootspraak de schijn van goedheid op. Zij waren blind voor de wegen en werken van God. Voor hen was het nog geen tijd voor vijgen. Zij wachtten nog op een dag die hun licht en hoop zou brengen. De Joden, die grotere zegeningen van God hadden ontvangen, werden verantwoordelijk gesteld voor het misbruik van deze gaven. De voorrechten waarop zij pochten deden hun schuld slechts toenemen. Jezus was hongerig naar de vijgenboom gekomen om voedsel te vinden. Zo was hij ook naar Israël gekomen, hongerend om bij hen de vruchten der gerechtigheid te vinden. Hij had hun rijkelijk zijn gaven gegeven, omdat zij vrucht zouden dragen tot zegen voor de wereld. Iedere kans en ieder voorrecht was hen gegeven, en daarvoor verlangde hij hun medeleven en medewerking bij zijn werk der genade. Hij verlangde in hen zelfopoffering en mededogen te zien, ijver voor God en een innig zielsverlangen naar het behoud van hun medemensen. Indien zij de wet van God hadden onderhouden, dan zouden zij hetzelfde onzelfzuchtige werk hebben gedaan dat Christus deed. Maar liefde voor God en de mensen werd door trots en zelfgenoegzaamheid onmogelijk gemaakt. Zij brachten de ondergang over zichzelf door te weigeren anderen te dienen. De schatten van de waarheid die God aan hen toevertrouwt, gaven zij niet door aan de wereld. In de onvruchtbare boom konden zij zowel hun zonde als de straf daarvoor lezen. Verdord onder de vloek van de heiland, verschrompeld en dooroprijzend, uitgedroogd bij de wortels, liet de vijgenboom zien wat er van het Joodse volk zou gebeuren wanneer de genade Gods van hen zou worden weggenomen. Daar zij weigerden de zegen door te geven, zouden ze deze niet langer ontvangen. Het is uw verderf, Israël, zegt de Heere. Hosea 13, vers 9. Deze waarschuwing geldt voor alle tijden. Het feit dat Christus de boom die hij door zijn macht had geschapen vervloekte, is als een waarschuwing voor alle kerken en alle christenen. Niemand kan de wet van God uitleven zonder anderen te dienen. Maar er zijn veel mensen die niet het barmhartige, onzelfzuchtige leven van Christus leven. Sommigen die menen dat ze uitstekende christenen zijn, begrijpen niet waaruit het dienen van God bestaat. Ze maken plannen en beijveren zich om zichzelf te behagen. Zij handelen slechts met betrekking tot zichzelf. Tijd heeft alleen waarde voor hen wanneer zij voor zichzelf kunnen vergaren. In alle zaken van het leven is dit hun doel. Niet voor anderen, maar voor zichzelf dienen zij. God schiep hen om te leven in een wereld waarin onbaatzuchtige dienst moet worden verricht. Het was zijn bedoeling dat zij hun medemensen op ieder mogelijke wijze zouden helpen. Maar hun ik is zo groot dat zij niets anders kunnen zien. Ze hebben geen contact met de mensheid. Zij die op deze wijze voor zichzelf leven, zijn als de vijgenboom die alles schijn voorwenden, maar geen vruchten droeg. Ze nemen de vormen van godsdienst in acht, maar doen dit zonder berouw of geloof. Volgens hun belijdenis eren zij de wet van God, maar de gehoorzaamheid ontbreekt. Zij zeggen het, maar ze doen het niet. In het vonnis dat werd uitgesproken over de vijgenboom, toont Christus aan hoe gehaat in zijn ogen dit ijdel vertoon is. Hij verklaart dat degene die openlijk zondigt minder schuldig is dan hij die belijdt God te dienen, maar geen vruchten tot zijn eer voortbrengt. De gelijkenis van de vijgenboom, die werd uitgesproken voor het bezoek van Christus aan Jeruzalem, stond rechtstreeks in verband met de les die hij leerde door het vervloeken van een onvruchtbare boom. Voor de onvruchtbare boom in de gelijkenis pleitte de tuinman: laat hem nog dit jaar staan. Ik zal eerst nog eens omheen graven en er mest bij brengen. En indien hij in het komende jaar vrucht draagt, dan is het goed, maar anders dan moet gij hem omhakken. Lucas 13, vers 8 en 9. Aan de onvruchtbare boom was in grote mate zorg besteed. Hij zou alle voordelen hebben, maar indien hij onvruchtbaar zou blijven, zou niets hem van de vernietiging kunnen redden. In de gelijkenis werd het resultaat van het werk van de tuinman niet voorzegd. Het was afhankelijk van de mensen tot wie de woorden van Christus werden gesproken. Ze werden voorgesteld door de onvruchtbare boom, en het was aan hen om te beslissen wat hun bestemming zou zijn. Ieder voorrecht dat de hemel kon geven was hen geschonken, maar ze trokken geen winst uit hun vermeerderde zegeningen. Door het feit dat Christus de onvruchtbare vijgenboom vervloekte, werd het resultaat getoond. Ze hadden hun eigen ondergang beslist. Meer dan 1000 jaar lang had het Joodse volk Gods genade misbruikt en zijn oordelen getart. Ze hadden zijn waarschuwingen in de wind geslagen en zijn profeten gedood. Het volk in de dagen van Christus stelde zich verantwoordelijk voor deze zonde door dezelfde koers te volgen. Door het verwerpen van de genadegaven en waarschuwingen die hen werden gegeven, lag de schuld op die generatie. De boeien die het volk eeuwenlang had gesmeed, bevestigden de mensen in de dagen van Christus aan zichzelf. In iedere eeuw wordt aan de mensen hun dag van licht en voorrecht gegeven. Een proeftijd waarin zij zich kunnen laten verzoenen met God. Maar er is een grens aan deze genade. Genade kan jaren pleiten en veronachtzaamd en verworpen worden. Maar er komt een tijd wanneer de genade voor de laatste maal pleit. Het hart wordt zo verhard dat het niet meer reageert op de geest van God. Dan smeekt de zoete, innemende stem de zonde niet meer en de berispingen en waarschuwingen verstommen. Die dag was voor Jeruzalem gekomen. Jezus weende uit zielsangst over de ten ondergang gedoemde stad, maar hij kon haar niet verlossen. Hij had ieder hulpmiddel gebruikt. Door de waarschuwingen van Gods geest in de wind te slaan, had Israël het enige middel dat hen kon helpen verworpen. Er was geen andere macht waardoor zij bevrijd konden worden. Het Joodse volk was een zinnenbeeld van de mensen van alle eeuwen die het pleiten van de oneindige liefde verachten. De tranen van Christus toen hij weende over Jeruzalem golden de zonden van alle tijden. In de oordelen die over Israël werden uitgesproken, kunnen zij die de berisping en de waarschuwingen van Gods Heilige Geest verwerpen, hun eigen veroordeling lezen. In deze generatie zijn er velen die hetzelfde terrein betreden als de ongelovige Joden deden. Ze zijn getuigen geweest van de openbaring van de kracht van God. De Heilige Geest heeft tot hun harten gesproken. Maar zij klemmen zich vast aan hun ongeloof en weerspannigheid. God zendt hun waarschuwingen en berispingen. Maar ze willen hun fouten niet belijden. En zij verwerpen zijn boodschap en zijn boodschapper. Juist het middel dat hij gebruikte tot hun herstel, wordt hun tot een struikelblok. De profeten van God werden door het afvallige Israël gehaat, omdat hun verborgen zonden door hen aan het licht werden gebracht. Achab beschouwde Elia als zijn vijand, omdat de profeet getrouw was in het bestraffen van de geheimelijke ongerechtigheden van de koning. Zo ontmoet ook heden de dienstknecht van Christus, die de zonde bestraft, spot en afwijzing. De waarheid van de Bijbel, de godsdienst van Christus, vecht tegen de sterkste stroom van zedelijke onreinheid. Het vooroordeel is nu nog sterker in de harten der mensheid dan dit in de dagen van Christus het geval was. Christus voldeed niet aan de verwachtingen van de mensen. Zijn leven was een terechtwijzing voor hun zonden en zij verwierpen hem. Zo is ook nu de waarheid van Gods woord niet in harmonie met de praktijken van de mensen en hun natuurlijke neigingen, en duizenden verwerpen het licht daarvan. Mensen die door Satan gedreven worden, werpen twijfel op over het woord van God, en zij verkiezen hun onafhankelijke oordeel te behouden. Zij kiezen de duisternis boven het licht, maar zij doen het met gevaar voor hun eigen zielen. Zij die fitten over de woorden van Christus, vonden steeds meer aanleiding te fitten, opdat zij zich geheel afwenden van de waarheid en het leven. Zo is het ook nu. Het is niet Gods bedoeling iedere tegenwerping die het vleeselijke hart tegen zijn waarheid zou kunnen maken, weg te nemen. Voor hen die de kostbare lichtstralen die de duisternis zouden verlichten afwijzen, blijven de geheimenissen van Gods woord altijd geheimenissen. Voor hen is de waarheid verborgen. Zij wandelen blindelings en kennen niet de ondergang die hen wacht. Christus overzag vanaf de hoogte van de Olijfberg de wereld en alle eeuwen. En zijn woorden zijn van toepassing op iedere ziel die op het pleiten van de goddelijke genade geen acht slaat. Hij heeft zich vandaag gericht tot u, die zijn liefde versmaadt. U bent het, ja u, die de dingen behoort te weten die tot uw vrede dienen. Christus stort bittere tranen over u, die geen tranen hebt om over uzelf te storten. Reeks blijkt de noodlottige hardheid van hart, die de ondergang werd van de Farizeeën, in u. En iedere blijk van de genade van God, iedere straal van goddelijk licht, zal de ziel of vertederen en onderwerpen, of verstijven in hopeloze onboetvaardigheid. Christus voorzag dat Jeruzalem verstokt en onboetvaardig zou blijven. Toch lagen alle schuld, alle gevolgen van versmade genade voor zijn eigen poort. Zo zal het zijn met iedere ziel die dezelfde weg volgt. De Heere verklaart, het is uw verderf, Israël, Hosea 13, vers 9. Hoor, gij aarde, zie, ik breng onheil over dit volk, de vrucht van hun eigen overleggingen, want zij luisteren niet naar mijn woorden, mijn wet verwerpen zij. Jeremia 6, vers 19.